Wij leven al in de laatste dagen. Ik heb geprobeerd u dat uit te leggen, dat vanuit oud-testamentische verwachting, in algemeen, de Messias zou komen en daarmee breken de laatste dagen aan, de laatste tijden, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd wordt, de tijd van het einde of wat dan ook. Het is niet maar één gebeurtenis in zichzelf op een bepaalde datum, maar betreft inderdaad een langere periode. Het heet laatste dagen. Het is meervoud, het is een periode. Datzelfde moet ik trouwens ook zeggen, en daarom zeg ik het nu maar meteen, dat een begrip als de wederkomst van Christus bij velen de indruk wekt dat dit op een bepaalde datum zou moeten gebeuren. En dat was het dan, of dat zal het dan zijn. Maar ik moet u zeggen dat in het algemeen de Bijbel die term niet eens gebruikt, de wederkomst van Christus. Het heet de toekomst des Heren, de toekomst van de Zoon des Mensen of wat dan ook. En dat wordt beschreven ook uitdrukkelijk als een periode. De toekomst van de Zoon des Mensen zal zijn als de dagen van Noach. Staat er andersom, er staat de dagen van Noach. Al zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. En de dagen van Noach, blijkt uit het verband, zijn dan toch altijd nog 120 jaren. Waren dan altijd nog 120 jaren. Waarmee ik niet wil zeggen dat de toekomst des Heren 120 jaren beslaat. Maar wel dat het een periode is die inderdaad uitloopt op een wereldomvattend oordeel. En dat is feitelijk de jongste dag, als het er helemaal over gaat. Maar het is een periode. Nou verdwaal ik natuurlijk meteen, maar ik zeg er dan maar bij dat wat wij in de Statenvertaling lezen als toekomst, de toekomst des Heren, is het toch redelijk bekende woord parousia, dat wij dan toch weer kennen, redelijk bekend in het Nederlands, als het woord presentie, want dat is precies wat het is. Kortom, het betekent niet aankomst, het betekent aanwezigheid. Maar ook in het Nederlands kun je dat weergeven met het woord komst. Mijn vader zei dan, wanneer komt je schoonmoeder? En dan was het de hele volgende maand. En dat is niet haar arriveren, maar zo lang blijft ze logeren. Die kan je zo opschrijven, Bos. Ja. Maar doe maar, zoiets. Het is een periode, als u begrijpt wat ik bedoel. Wanneer komt de koning met zijn staatsbezoek, zal ik maar zeggen, nou 3 dagen. Of een week, dat weet ik niet, maar dat heet allemaal komst. En zo is het maar net, dat woord is het feitelijk. En de komst van Christus betreft dus ook niet één gebeurtenis, maar het betreft een hele reeks van gebeurtenissen, namelijk een hele periode. Natuurlijk kan ik dat uitleggen, natuurlijk kan ik u een lijst geven van waar dat woord parousia er in de Bijbel voorkomt. En dan heeft Paulus het over niet alleen in mijn aanwezen, maar ook in mijn afwezendheid enzovoort. Niet alleen in mijn presentie, maar ook in mijn afwezigheid enzovoort. Die woorden zijn het. En de aanwezigheid van de Heer, nou ja, er staat nog steeds ter discussie in theologische kring, of dat woord parousia, of dat dan slaat op een toekomstige gebeurtenis, zoals de Gileasten, zoals wij dat leren, of dat er misschien toch het woord van toepassing is, reeds al, of weet ik veel, op onze tegenwoordige tijd. In dat laatste is toch redelijk goed aan te tonen in de Bijbel. En daarna wordt de vraag weer, moet eronder verstaan worden zijn lichamelijke aanwezigheid of niet. En daar ging dan de discussie weer over tussen dominee H. Berkhoff, die een boek schreef over de, hoe heet dat, de komende Christusregering. Wat ben ik nou in de war? Ik geloof dat die H. Berkhoff, die werd zijn kerk uitgezet, omdat hij geloofde in zoiets als de komende Christusregering op aarde. En hij bestreedt het recht van de kerk om dat te doen. Hij zegt, als de kerk er niks over zegt, dan ben ik niet in strijd met de leer van de kerk als ik er wel wat over zeg. Toch? Het is niet tegenstrijdig dan. En bovendien beargumenteerde hij dat hij nooit beweerd had dat de Heer Jezus op aarde zou komen om 1000 jaar lang aanwezig te zijn in of rondom Jeruzalem. Constant. En ik beweer dat ook niet. Ik beweer wel dat de Heer lijfelijk zal verschijnen en lijfelijk zal ingehuldigd worden, om de Nederlandse term dan maar te gebruiken. Zijn inauguratie, zijn kroning, dat kan niet. Gekroond is hij al lang. Maar hij zal al zodanig erkend worden en zijn opwachting maken wel degelijk in Jeruzalem enzovoorts. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij daar 1000 jaar op een of andere stoel blijft zitten. Of zoiets. Toch? Dus ja, die discussies, ik zei het u al eerder, daar verzanden wij altijd in. Maar dat gaan we nou niet doen. Waar het om gaat is eenvoudigweg dit. Dat bij de opstanding van de Heer Jezus uit de dood sprake is van de Messias. Sindsdien heet hij de Messias. Dat is wat Petrus zegt in zijn eerste toespraak. Ik wilde daar nog niet het over hebben, maar ik kom er toch terecht. In Handelingen 2. Want hij begint met te zeggen, impliciet althans, dat vanaf dat moment sprake is van de laatste dagen. En hij eindigt met te zeggen dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt en gemaakt heeft tot Heer en Christus. Punt. En toen hij van het podium af zou gaan, riep er iemand: maar wat moeten wij dan doen? Wat moeten wij hiermee? Nee, ik weet hoe dat is en of je Bijbelse verhalen een beetje mag opleuken van meneer Lam, die daar een boek over geschreven heeft, zal ik maar zeggen. En die zegt: het mag wel, maar je moet wel trouw blijven aan wat in de Bijbel staat. Daarom mag je er wel een beetje het verhaaltje aan elkaar breien. Dat doe ik nou ook even. Dus ik zeg: op het moment dat die klaar is en uitgesproken is, is al weglopen of wat dan ook. Maar zeggen die lui mannen, broeders, en ze waren niet eens gereformeerd, maar ze zeggen: Handelingen, ja, laconiek, daar komt de term vandaan. Handelingen 2. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Wat moeten we hier in de praktijk? Ik heb ook een zuster gekend die elke keer als ik amen zei, dat was elke dag wel één keer of zo, jaren geleden in Wezep, en dan was het klaar en dan zei ze: en nu de praktijk. Ik heb altijd gedacht, de beste mens heeft het waarschijnlijk helemaal niet begrepen. Maar het was wel: en nu de praktijk. Daar is wat voor te zeggen. Dus de vraag was: moeten wij doen? En Petrus zegt, wat Petrus zegt is niks. De Heer heeft wat gedaan. En hij zegt: wat jullie moeten doen? Je bekeren. Hoe doe je dat? Nou, dat is een handeling voor uitgedacht. Oké, een ritueel. Dus bekeert u en laat u dopen. Hoezo dopen? Omdat het een uitbeelding is van afwassing, reiniging van zonde. Maar dat is dan weer omdat de doop in werkelijkheid de uitbeelding is van dood en opstanding. Ik zeg niks nieuws, dus waarom zou ik het toelichten? Dat is toch bekend? Ja, het is beeldspraak. Daar hebben theologen heel veel moeite mee gehad en nog in de loden tijd. Met beeldspraak. Niet eens met typologie, maar gewoon met beeldspraak al in de Bijbel. Alleen al met het idee van: dit is mijn lichaam voor u, of dit is mijn vlees, of dit mijn bloed. Er wordt nu nog over gediscussieerd of dat beeldspraak is of niet. Volgens de Rooms-Katholieken niet, is het letterlijk. En over de protestanten zal ik het maar niet hebben, want ja, het moet een beetje aardig zijn voor Luther, nu we net zijn lied gezongen hebben, toch? En voor Calvin, want ja, misschien willen we nog eens naar Zwitserland, maar doe maar. Zoiets. Men heeft er problemen mee. Terwijl, denk ik, voor de meesten van ons die geen religieuze ballast meedragen, het duidelijk is dat het symboliek is. Wel eerder dat, ik weet niet, denk op de lagere scholen, van de stijlfiguren, de metaforen, de meest voor de hand liggend. Dit is mijn lichaam voor u, enzovoorts. En dit is mijn bloed. En er wordt een hele theorie over opgehangen hoe het dan verandert in. En dan zeggen wij: dat kunnen wij niet begrijpen. En dan zeggen ze: ja, maar daarom is het ook een mysterie. een geheimen is, een verborgenheid, waarmee men dan ook een Bijbels begrip een buitenbijbelse betekenis geeft, zodat men weer van een Bijbels gegeven af is. Want waar we het eigenlijk over moeten hebben, maar ik kan maar één ding tegelijk, waar we het eigenlijk over moeten hebben is dit, dat weliswaar met de dood en opstanding van Christus dat koninkrijk begonnen is, maar dat het nog niet geopenbaard is. Want beste mensen, democraten, christendemocraten of wie u maar bent, een koninkrijk komt niet tot stand bij gratie van het volk. Echt niet. Het komt van bovenaf, bij de gratie Gods. En vervolgens, by divine right. Ik weet niet, is dat een Nederlandse uitdrukking? Ik moet even naar de wetgeleerden kijken. Hans, is daar een Nederlandse uitdrukking voor eigenlijk? Bij de gratie God zeggen ze. Nee, maar bij divine right. Goddelijk recht. Zoiets. Dat is het. Maar ja, als ik dat moet uitleggen, dan moet ik toch weer over, alsnog over bedelingen gaan praten. En dan moet ik zeggen dat na de vloed van Noach, waar de mensheid zich vermenigvuldigde, dat de mensheid verdeeld werd in volkeren, vervolgens bij Babel enzovoorts, weet u wel. Elk volk met zijn eigen landpalen en zijn talen en zijn wat dan maar was. Dat daar sprake is van de instelling van wat wij dan in het Nederlands dan maar noemen het menselijk bestuur. Want als je aan een orthodox christen vraagt, waar is dat, hoe is het dan dat de overheid Gods dienares is, dan weten ze heus wel dat dat in Romeinen 13 staat. Dat kan je makkelijk genoeg vinden namelijk. Maar op grond waarvan? Wanneer, sinds wanneer dan? En dan is het antwoord, sinds Noach. Dat is bekend. En wij noemen dat dan de huishouding, de bedeling van human government is het, zeg maar in het Engels, wij zeggen in het Nederlands van menselijk bestuur. Het is de instelling van de mens die heerst over de mens. Maar het is van bovenaf, want er is geen macht dan van God gegeven, staat er. Macht komt altijd van boven, niet van onder. En als macht toch van onder komt, is het gedoemd om binnen de kortste keren onderuit te gaan. Dat is de vloek van onze moderne samenleving. Je kan geen stand houden, dat is volstrekt onmogelijk. Gaat een poosje, en dan kun je achteraf zeggen, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. En dat is met alle dingen, alle menselijk bedrijf zo, we hebben het geprobeerd, maar het is niet gelukt. Mocht dat uw levenservaring zijn, moet ik u zeggen, het is de levenservaring van alle mensen. We hebben het geprobeerd, het is niet gelukt. Het is de levenservaring van alle volkeren, ze komen en ze gaan. En de mens zelf ook. Daartoe dient de geschiedenis, de historie. Daarom geeft God de mens tijd. Probeer het dan maar uit. Heb je er andere ideeën over? Kun je het zonder mij? Weet je het beter? Ga je gang. En als we dan alles gehad hebben, het van alle kanten geprobeerd hebben, zegt de Heer, nou is het mooi geweest. Dat heet de volheid der tijden. En maar het heet ook de volheid der heidenen trouwens. Dan zegt de Heer, oké, nou is mijn tijd. De datum staat er ook voor. En dan grijpt de Heer in en trekt alle macht alsnog aan zich. Want zo gaat dat. Ja. En dat is niet omdat ik me met de politiek wil bemoeien of zo. Maar gewoon, dit is hoe het werkt, hoe het in de praktijk werkt. Dat is wat de Bijbel ervan zegt. Waar moet ik het anders vandaan hebben? En dat is wat een van de grootste koningen aller tijden ooit zei, Salomo. Dus al wat komt, gaat weer voorbij. En als er dan wat nieuws komt, dan is het niet nieuw, het is al geweest. Het is herhaling van zetten, het komt nooit goed. Dat is het menselijk bedrijf. Je kunt je het beste maar bij neerleggen en die hoge gedachten, die ideeën opgeven. Zo werkt het niet. Het is God die een werk doet en wat demonstreert. En die is van groot belang, en dan kom ik langs een andere route weer binnen. Het punt is dat God van oudsher beloften gedaan heeft met betrekking tot, populair gezegd, de komst van de Messias. Oké. En met betrekking tot uitstorting van de Heilige Geest, wat fundamenteel hetzelfde is. Althans, voor Nicea was dat nog hetzelfde, daarna niet meer. Maar het is hetzelfde, het is de komst van de Messias. Het is de uitstorting van de Heilige Geest. Het gaat om belofte van de komst van het zaad van David. Dan wel het zaad of de zoon van Abraham. De komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De komst van een profeet als Mozes. Of noem het maar, ik heb ze vast niet allemaal gehad. Maar in de praktijk is dat allemaal hetzelfde. De komst van een nieuw verbond en de vervanging van het oude verbond, niet te vergeten, enzovoorts. En toen kwam het in de persoon van de Heer Jezus Christus, die inderdaad de zoon des mensen is, het zaad van Abraham, uit welke is Christus gelaten drie. Het staat er letterlijk. Ik verzin het niet, staat er letterlijk, die inderdaad Melchizedek is, of als dat te snel is, dan zeg ik, die dan toch in ieder geval de hoge priester is na de ordening van Melchizedek. Ik bedoel nou die uit Psalm 110, voor de gelegenheid dan maar. En hij heeft die geest uitgestort die gij nu ziet en hoort, zei Petrus op de Pinksterdag. Ik kom er weer terecht in Handelingen 2, enzovoort. En weet u wat nou zo vervelend is? Er zijn echt mensen die zeggen, ja, dat dachten ze. Maar omdat de Joden als volk, omdat de Joden als volk ongelovig waren, ging het toch niet door. Toen heeft hij zijn plannen gewijzigd. Hoe dan? Nou, de ene categorie zegt, maar dit zijn allemaal verschillende kerkgenootschappen die ik nou noem, in kerkscheuringen, strijd. De ene zegt, nou ja, God heeft toen gezegd, laten we er dan maar geen openbaar koninkrijk van maken, maar een verborgen koninkrijk in de harten der mensen. En als de Joden als volk van God, een uitverkoren volk, als zaad van Abraham enzovoort, als die dan niet willen, oké, dan neem ik een ander volk en dan maak ik een kerk en die stel ik dan in de plaats van Israël. En dat zijn ze nu nog aan het plamuren, want daar hebben ze het over de kerk der eeuwen en laten die met terugwerkende kracht alsnog beginnen, niet eens bij Abraham, maar bij Adam. Heb je mijn gevolg tot zover? Ik wil er ook niet langer bij stilstaan, maar doe maar. Kortom, men heeft er problemen mee. En aan mijn kant van het verhaal, want ik heb zo'n achtergrond niet, aan mijn kant van het verhaal was over het algemeen dan toch wel het idee van het Joodse volk was ongelovig en toen heeft God het koninkrijk uitgesteld. Naar de toekomst. En sommigen hebben daar nog meer van gemaakt en hebben gezegd, toen is God in onze tegenwoordige tijd heel iets anders gaan doen. Een werk dat helemaal los staat van alles wat er in het Oude Testament staat. Hij verzamelt zich namelijk nu één gemeente. Men roept dan ook meteen het lichaam van Christus enzovoorts in dat verband. Om vooral onderscheid te maken met wat anders dan ook. Hij bouwt zich een gemeente en dat is niet vervulling van beloften, want de beloften zijn voor Israël. Dat is niet onder het Nieuwe Verbond, want het Nieuwe Verbond was ook voor Israël enzovoorts. Het is niet het koninkrijk, want het koninkrijk komt pas in de toekomst. En in de toekomst gaat de Heer pas weer verder met waar hij op aarde gebleven was. Bij Israël namelijk en bij het Joodse volk en bij Jeruzalem. En dan komt het koninkrijk alsnog op aarde. Maar intussen doet God een ander werk wat je verder in de Bijbel niet tegenkomt. Niet in het Oude Testament, niet in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, want dat is allemaal aanbieding van een koninkrijk wat komen zou. Niet in Handelingen, want dat is allemaal prediking van het koninkrijk, wat immers niet doorgegaan is. Enzovoorts. Zo leert men dat en wij krijgen ermee te maken. Ik verzeker het u, wij krijgen daarmee te maken. Men valt ons daarmee lastig en daarom zeg ik het u nu op voorhand. Het klopt ook niet. Bovendien het idee dat God zijn plannen verandert en uitstelt, is in strijd met de algemene gedachte die wij zojuist ook met de woorden van Luther, in de vertaling van J.J.L. ten Katen, als ik me goed herinner, gezongen hebben. Toch? Want dan zou het zijn dat Gods woord niet blijft. En dat Gods woord toch verandert. En dat God zijn plannen verandert onderweg. En dat de uitvoering van Gods plannen afhankelijk is ineens van of een mens het wel wil of niet. Dat voedt de gedachte dat misschien God zijn plannen aanpast aan ons. Als wij zeggen wij willen het, dat God dat dan misschien doet. En vele gelovigen denken dat, hè? Dat dat zo is. Dat als wij plannen maken, leggen we ze God voor en proberen zodanig te pushen. Dat desnoods met hongerstakingen. Ja, dat heet anders, maar dat schiepen ze gauw niet binnen. Maar we doen maar. Nee, dit is serieus, dat is geen grappenmakerij. Dat is serieus. Wij worden bezig gehouden met van alles en nog wat. En we verliezen de Bijbelse waarheid uit het oog. God zegt, hij doet wat hij beloofd heeft. Ik ben dus als dispensationalist opgegroeid. Ik ben er heel blij mee. Maar ik weet dat ik ook van jongs af aan gestruikeld ben over de uitspraak. Heeft God zijn volk dan verstoten? Antwoord, dat zij verre. En als er dan een verklaring moest komen, hoezo heeft God zijn volk dan niet verstoten? Want elke Calvinist gelooft dat God zijn volk verstoten heeft en vervangen heeft door de kerk. Rooms-katholiek trouwens ook, maar die maakt zich over de Bijbel gewoonlijk wat minder druk. Ja. Als je dan vraagt, hoe dan? Dan komt het nou niet verstoten, want hij zal in de toekomst alsnog Israël verzamelen. En dat staat dan in hetzelfde hoofdstuk verderop, in Romeinen 11. Alzo zal geheel Israël zalig worden. Impliceert, dat is in de toekomst. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Zeg maar dan. Maar dan wordt het dus toch, maar voor de time being, voorlopig, nu in onze dagen dus wel. En dan wordt uitgelegd dat het woord verstoten dan betekent voor altijd verstoten. En dan wordt het vaag, wordt het allemaal vaag. Zo ligt het niet. De Bijbel staat erop, God staat erop, dat hij doet wat hij gezegd heeft en ook op de bestemde tijd. Is het koninkrijk aan, je moet niet vragen, is het koninkrijk gekomen? Dat is, koninkrijken wandelen niet links en rechts heen en weer, dat is een beetje lastig. Maar is het koninkrijk aangebroken? Dat is, de vraag is in werkelijkheid, is de koning als zodanig aangesteld van bovenaf? Moeten we het hebben over investituurstrijd of dit? Worden koningen van bovenaf aangesteld door de paus? Of wordt de keizer aangesteld door de paus of wordt de paus aangesteld door de keizer? Mens, houd toch op met mijn gedoe. Oorlogen. En natuurlijk, omkopingen zo, weet je, steekpenningen enzovoort. Wie genoeg betaalt, wordt door de paus aangesteld tot keizer. En wie genoeg betaalt aan de keizer, wordt door de keizer aangesteld tot paus. Daar komt het in de praktijk op neer. Er was een speciale bank voor, ook in Duitsland. Ik ben de naam kwijt van hoe die mannen ook alweer heten, maar dat doet er nou niet. Het was toch voor mijn tijd, maar zo ging dat één grote corrupte bende. Altijd geweest, dat is het menselijk bedrijf. Ik verwijder het niemand. Ik zeg alleen dat er niks bijzonders aan is. Zo gaan die dingen. Maar de vraag is of er een koning is, en die kan er alleen zijn als hij dat is by divine right. Bij de gratie Gods. En God zegt, ik toch... Want het is een beetje Gronings. In Psalm 2 vind ik altijd mooi. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijn heiligheid. Waarom woeden de volken? Waarom bedenken de natie een ijdelheid? Waarom gaat Timmermans zo tekeer en al die andere lui en niet maar waren allemaal? Wat voor zin heeft het? God zegt, ik heb mijn koning gesteld. Er is niks meer aan te doen. En er komt een tijd dat die koning inderdaad zijn troon komt opeisen. En God zei, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting enzovoorts. En ge zult ze oordelen in stukken slaan gelijk een pottenbakkersvaten. Met een ijzeren roede. Het staat niet alleen in Psalm 2, het wordt daarna tot in Openbaring toe herhaald. Letterlijk. Nee, je kunt niet zeggen dat je het overdrachtelijk moet nemen of zo. God doet dat en hij heeft dat gedaan. God heeft zijn koning aangesteld. De Heer Jezus Christus, we lezen over hem, is gezeten aan de rechterhand Gods, zodanig dat dit niks hogers is. Hij is de verpersoonlijking, het uitgedrukte beeld van Gods wezen, dat is de betekenis van het woord persoon namelijk, Zoek het maar op in uw woordenboek, dat is echt zo. Hij is de persoonlijke king van God. Als God zich voorstelt aan ons op zodanige wijze dat we er enig begrip van kunnen vormen, dan verschijnt daar de gedaante van Jezus, de Heer Jehovah, Jezus Christus. Ja, in het Grieks. Van het Nieuwe Testament, logischerwijze. In andere talen door belachelijke lippen, maar het is de Heere Jezus Christus. En die zal niet pas in de toekomst gekroond worden. Wat er zal gebeuren is dat men hem als de gekroonde zal erkennen. Ik heb soms wel moeite met bepaalde woorden, vooral in liederen. Zo van kroont hem, kroont hem. Hij is al gekroond. Hoeven wij niet te doen. Wij zouden hem als zodanig aanvaarden. Ja, ook in onze persoonlijke levens, natuurlijk. En ik doe mijn best die liederen te begrijpen. Maar toch, ik hecht er toch aan om er even erop te wijzen dat het, hoe het dan echt in elkaar steekt. God heeft hem, ik citeer Filippenzen. Maar twee, maar God heeft hem uitermate, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En je moet niet tonnen aan God heeft hem uitermate, hoger kan niet, uiterste maat, uitermate verhoogd, maar je moet ook niet tonnen aan wat er aan vooraf ging, God heeft hem eerst uitermate vernederd. Want daarom heeft, er staat het, daarom heeft ook God hem uitermate verhoogd. Je moet dan geen van beide dingen wat afdoen. Kortom, de vraag is dus niet of dat koninkrijk er is, de vraag is of er een koning is, of die koning is aangesteld. En het antwoord is ja. Maar zoals het veel koningen, en ook keizers trouwens, gegaan is, zij waren wel gekroond. Al of niet terecht, maar in vele gevallen terecht, volgens regels. Maar of ze echt aan de macht waren, ja, dat is nog een ander ding. En in gedachten zie je weer Constantijn, je weet wel, die zogeheten grote, die met zijn leger optrekken naar Rome. Want hij mag dan keizer geweest zijn, maar dat moest hij dan altijd nog waarmaken. En hij was niet de eerste en ook niet de laatste die voor die kroon dan toch moest vechten, om zo te zeggen. Om het koninkrijk te implementeren. Zijn er nog marketinglui in de zaal en zo, managers? Om het te implementeren. Om het toe te passen. Toch? Zo gaan die dingen. Nou goed, we zullen het daar ook verder niet over hebben. De Bijbel is duidelijk genoeg. De Heer Jezus, wij zien hem, wij kennen hem. Hebreeën 2, met eer en heerlijkheid gekroond. Maar de Joden, over de Joden staat in de Bijbel dat zij zeiden, het staat in een gelijkenis, maar die moet duidelijk zijn, wij willen niet dat deze over ons koning zij. En ze zonden hem gezanten na en dat soort dingen meer. Wij willen niet. Ze hebben hem vervolgd en gedood, natuurlijk. Maar ook daarna vooral hebben zij hem vervolgd. Wij willen hem niet. En tot vandaag heb ik de indruk dat in grote delen van het christendom weliswaar men zegt te geloven in die God van de Bijbel, maar dat men moeite heeft met de persoon en dus met het werk, want dat is eigenlijk hetzelfde, met de persoon en het werk van Jezus. Want je kan wel zingen, grote God, wij loven u. Maar als je die zoon van God niet accepteert als zodanig, dan loof je God niet. Dan wijs je hem af in zijn werk, want dat is wat God doet. Hij zendt zijn zoon, diegene die hij beloofd had. En die wordt voorgesteld, aan ons voorgesteld, als de vervulling van de Oud-Testamentische profeten en daarmee als de belofte God in Handelingen 2, feitelijk. Ook niet eerder, na zijn opstanding. Toen moesten de discipelen zelfs nog een poosje wachten, nadat ze eerst de vraag gesteld hadden, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Dat is Handelingen 1. En toen zei de heer, weet je wat? Jullie zullen in ieder geval mijn getuigen zijn, beginnende Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. En de vraag naar, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Ik zeg daar altijd van, die vraag is niet met ja of nee te beantwoorden. Deze tijd, welke tijd? In de laatste dagen? Ja hoor. Maar niet vandaag. Aan Israël? Of bedoel je aan Juda? Nee, ik bedoel gewoon te zeggen aan de 10 van de 2 stammen. Over wie heb je het? Of over allemaal, dat kan ook nog natuurlijk. En oprichten? Of bedoelde je openbaren? Bedoelde je de jure? Of de facto? In de praktijk? Dat is zomaar niet te zeggen. Bovendien, of dat koninkrijk zou gevestigd worden over Juda, is wel degelijk afhankelijk van of Juda tot bekering zou komen. Waarna je dus ook de vraag anders kunt stellen, u weet wel, let me rephrase the question, en dan wordt het zo in deze dagen het Joodse volk, als volk, via de regering dus, tot aanroepen van de naam des Heren komen en dan moet het antwoord zijn, het wordt niet gegeven, maar het antwoord zou moeten zijn, nee. Zullen we dan ook het evangelie maar niet prediken? En toen zei de heer, ja, want je zult mijn getuigen, kijk het maar na in handelingen 2 hoor, linkse bladzijde links onderaan en dan de tweede kolom bovenaan. Gij zult, ik heb het voor me staan hoor, echt. Gij zult wel degelijk mijn getuigen zijn, beginnende Jeruzalem. En geheel Judea, Samaria, dat is het gebied van de 10 stammen van oudsher. Dat staat er ook niet voor niks, er zijn ook profetieën over. En vandaar tot aan de einden der aarde. Enzovoorts. Men zou het wel degelijk doen. En toen vroeg Jesaja, of welke profeet het maar vroeg, maar als het volk dan toch, nee, dat is een sprong terug in de tijd, weet je wel. Back to the future, of was het, nou ja, naar het verleden maar. Toen zei Jesaja, maar heer, als ze me dan toch niet zullen geloven, of was het Ezechiël, als ze me dan toch niet zullen geloven, waarom moet ik dan toch prediken? Toen zei de heer, ze zullen je niet geloven, maar je moet wel gaan, omdat ze zullen weten, achteraf, dat een profeet des Heeren in hun midden geweest is. De heer zegt, dan weten ze in ieder geval dat ik ze niet in de steek gelaten heb en dat ik ze mijn woord bekend gemaakt heb en ik heb ze gewaarschuwd, ik heb ze opgeroepen tot bekering enzovoorts. Opdat niemand te verontschuldigen zou zijn. Dat is mijn antwoord op de vraag of je aan Joden het evangelie zou moeten prediken. Hoezo, is dat een ander soort mensen dan? Aan iedereen. Aan alle mensen alom. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. Zouden de volkeren dat dan worden? Nee. Het Joodse volk niet, de andere volken feitelijk ook niet. Waarom moet het dan? Ze zullen in ieder geval weten dat de profeet des Heren in hun midden geweest is en dat ze de gelegenheid gehad hebben. Dat is één ding. Maar er is nog een andere zaak die tegelijkertijd speelt. Dat is de eeuwige zaligheid van het individu. Want ook al wil het Nederlandse volk niet, u en ik, wij zouden tot geloof kunnen komen, toch? Nou ja, ik neem aan dat u dat gedaan hebt. Het is een kwestie van een keuze maken. Kun je vandaag doen. Dat is handelingen 2. Bekeert u en laat u dopen en wat dat maar was allemaal. Dat is een keuze die je maakt. Wat je voor waar houdt en wat niet. En waaruit je wil leven en wat niet. Anderen kiezen voor de een of andere filosofie die de een of andere figuur heeft uitgevonden, die zich had opgesloten in een studeerkamer. Terwijl ik het zeg, begin ik bijna te niezen. Maar dat mag niet, want dan moet ik naar huis. Dus ik mag niet niezen. Maar bedoel van het stof, weet u wel, van de, tussen de boeken. Ik weet hoe dat ruikt, Hans, weet jij dat? Tussen de boeken, man. Dan ging ik vroeger naar de slechte of waar ik maar naartoe ging. naar Mr. King in, waar het ook mogen. We hebben ook samen geweest, geloof ik. Hè? Weet ik trouwens niet meer. Nee, dat was in Bournemouth. Daar ook, ja. Ook, ja. En dan, wat je nou ruikt tussen die boeken, man. Ik vind altijd ik vond het altijd heel leuk, maar ik was ook altijd blij dat ik weer buiten stond. Kun je eindelijk weer ademhalen. Maar goed, iemand heeft dan zo in de studeerkamer een filosofie uitgedacht. Zoals Timmermans, zal ik maar zeggen, of wie dan ook maar. Onder het genot natuurlijk van de nodige spiritualiën. Hetgeen die kringen kennelijk verplicht is, maar dat even te zijn. En dan verzinnen ze een theorie en die wordt ons dan aangepraat, hè. Ik heb een paar politici, Hans van Mierlo, dacht ik eigenlijk het eerste aan, maar toen maar. Geweldige praten, geweldige theorieën enzovoort. En in gedachten zie ik die man altijd in de kroeg onderuit hangen. En ja, sorry. Dat is het image wat hij bij mij heeft achtergelaten sinds 1966. Dat was voor uw tijd, dus toen maar weer. Maar zoiets, en dan moeten mensen daar achteraan lopen, dat wordt verkondigd in de zaaltjes, de rokerige zaaltjes uit de politiek, ze zijn bekend uit de geschiedenis enzovoorts. Want zo gaan die dingen dan, en dan wordt de hele samenleving ontwricht en na verloop van tijd blijkt dan toch dat het niet gewerkt heeft. Dus dan krijg je weer nieuw rechts en nieuw links en nog nieuwe rechts en nog nieuwe links en het schiet allemaal niet op, beste mensen. Echt, het schiet niet op. En al die tijd verandert het woord niet. Het is al 2000 jaar niet veranderd. Nou ja, afgerond op 1000 jaar nauwkeurig. Dat wil zeggen, sinds apostolische tijd, sinds die nieuwtestamentische boeken geschreven zijn, het is niks veranderd. Christus, Jezus Christus, is van Gods wegen gekroond. En als je aan Petrus vraagt, maar waarom heeft hij dan nog niet het oordeel gebracht over de volkeren? Dat is 2 Petrus 3. Zegt Petrus, je acht de langmoedigheid, hij zegt dat is langmoedigheid Gods. De Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Hij maakt geen haast, u krijgt de kans. Daarom zitten wij vandaag nog hier. En daarna zegt hij, en acht de langmoedigheid, is Heer vol genade, gelijk ook de apostel Paulus in al zijn brieven, de vroege en de late, voor zover een verschil tussen is, in al zijn brieven daarover geschreven heeft, enzovoort, in welke vele dingen zijn zwaar om te verklaren, moeilijk te verstaan, omdat getraag om te horen, gezwijd, en wat dat maar is. Want zo moeilijk zijn ze niet. En het worden de ongeleerde mensen verdraaid, staat er allemaal bij. Gewoon zwart of wit. Zie. Wat overgaat is dat bij de opstanding van Christus, dat koninkrijk is aangebroken, maar wij leven in de dagen, de laatste dagen, dat is waar. Maar het heet in het Nieuwe Testament deze laatste dagen, omdat het in deze laatste dagen dat koninkrijk van Christus vooralsnog, voorlopig dan maar, vooralsnog verborgen is. Daarom heet het ook zo, dat is de Bijbelse term, het heet de verborgenheid of de verborgenheden, als je het opsplitst in verschillende aspecten, de verborgenheid of de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En dan komt er altijd wel iemand vragen, waar staat dat woord dan? Ik kan het me niet vinden en dan heet het geheimenis, want het NBG in haar, heeft besloten dat het woord verborgenheid een verouderd woord was in 1951 en hebben het veranderd in geheimenis. Dan moet je het dan elke keer weer uitleggen, dus dan heeft men het weer over het geheimenis. Wat een getop allemaal. De Bijbel verandert niet en daarom doen wij het wel. En vertalen we hem steeds opnieuw en dan raken we vanzelf onderweg de draad kwijt. Maar verborgenheid is een goed woord, vooral als je het dikwijls gebruikt. Dat went vanzelf, dat is taal. Vertel mij niks. Van jongs af aan las ik de Statenvertaling, ik heb er nooit enige moeite mee gehad. En dat is niet omdat ik zo goed ben, maar gewoon als je dat vanaf kind leest, dan is dat toch geen enkel probleem. Dat is toch je taal. Leer het dan maar. Misschien neemt het als je wat ouder bent een paar jaar, maar dat mag toch niet al te problematisch zijn. De verborgenheden, de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Is het dan nog ook het tegenovergestelde? Bestaat dat ook? De openbaring, want openbaring is het tegenovergestelde, ook in het Grieks en in het Hebreeuws trouwens ook. De openbaring is het tegenovergestelde van verberging of verborgenheid. Bestaat dat dan ook de openbaring van het koninkrijk? Ja, en die term vind je ook in de Bijbel terug. En omdat het koninkrijk eigenlijk vast ligt in de persoon van de koning, heet het laatste Bijbelboek de openbaring van Jezus Christus. En waar gaat het over? Over de openbaring van zijn koninkrijk en dan dus met verwerping en de ondergang van het koninkrijk van de anti-christ. Ja, ik was even in Avignon in mijn gedachten. Als ik langzaam, ik praat nu langzaam, maar als ik langzaam praat, dan kan ik een boel dingen tegelijk bedenken. Avignon, waar de antipaus, waar een alternatieve paus, geloof van een eeuw lang, was, of was nog langer, geresideerd heeft. Vlak bij die brug, weet je wel, die, nou ja. En bij Le Château Neuf du Pape. Precies, dat is daar, ja. Dat is ten noorden van Avignon, Château Neuf du Pape. Dat weet u, van de paap, van de paus. Die zorgde voor de wijn. Nou ja, toch maar weer. Maar het alternatief, een alternatief rijk, een alternatieve koning, een tegenpaus heette dat in die dagen, anti gewoon, enzovoorts. En als Christus komt om zijn koninkrijk te openbaren, dan is het in de dagen van één antichrist, zo heet dat. En die zal verdreven moeten worden, verslagen moeten worden. En boek Openbaring heeft daar nogal wat over te melden. Ook al komt de term antichrist daarin niet voor. Hè? Dat is alleen in de eerste twee brieven van Johannes. De term. Maar weet je wat daar staat? Dat kan ik u maar even, zo even vertellen. Wat daar staat is in 1 Johannes 2 is dat. Dat is precies na 2 Petrus 3, waaruit ik net uitgebreid geciteerd heb. Over de langmoedigheid des Heren. Eén bladzijde omslaan. 1 Johannes 2, en er staat in vers 18, kinderkind, het is de eindtijd. Oké, laatste uren, laatste dagen, laatste jaren zijn we al tegengekomen. Dit is, het is de laatste uren. Zo, want het is echt de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist tegen Christus, antichrist, komt, zo zijn ook nu, reeds nu, vele antichristen geworden, waaruit wij kennen, herkennen en erkennen, of gewoon kennen, dat het de laatste uren is. Want ook nu, en dat nu is in de dagen van Johannes, dat is populair gezegd 2000 jaar geleden, maar het was natuurlijk korter. Maar er waren toen ook al antichristen, mensen die zich stellen in de plaats van Christus. U weet, wij geloven in de ene heilige, algemene, dat is katholieke, algemene christelijke kerk. Het is niet de Roomse dan, hè? Nog enige andere. Dat is die kerk waarvan Christus het hoofd is. En de kerk, de gemeente, het woord hebben we geërfd via Luther, gemeinde. Dat hebben we, de gemeente is het lichaam van Christus en Christus is het hoofd van de gemeente. Dat is Efeze 1, de laatste verse, prachtig vers overigens. Christus die de vervulling is van de gemeente en de gemeente die de vervulling is van Christus. Christus die het hoofd is van de gemeente, die zijn lichaam is en het lichaam dat de vervulling is van het hoofd. Prachtige verse, prachtig vers, je kunt het leggen naast geheel Johannes 17. Dat wij kennen als het hoge priesterlijk gebed. Het heeft geen ander onderwerp, de eenheid van Christus en de gemeente. Maar de ellende is dat wij weinig vertrouwen hebben in de heerschappij, dan wel leiding van Christus. Daarom menen wij hem te moeten adviseren. En als je niet naar ons luistert, stellen we gewoon iemand anders aan als hoofd van de kerk. Al of niet in Rome. En zo iemand heet dan Christus in plaats van de Christus. Antichrist dus. Dat is wat Johannes zegt. Ik heb het niet uitgevonden. Dat is wat Johannes zegt. Wij maken hier de dienst uit. Ik maak hier de dienst uit. Enzovoorts. Kerkelijk recht. Hoe heette dat ook weer in het Latijn? Je was een meester in de beide rechten, heette dat. In de twee rechten. Welke rechten? Dus tot vandaag gaat iemand niet recht studeren. Het is altijd de rechten. Welke rechten? Het kerkelijk recht en het burgerlijk recht. Die twee. Een officieel JUD heette dat, geloof ik. Of JUC? JUD. JUD, ja. Dat is dus doctor in de beide rechten. Die twee. Maar dat betekent dat men de macht in de kerk heeft overgenomen. Van de Heer. Heb je dat nog? Men heeft iemand aangesteld als plaatsvervanger van Christus op aarde. De geschiedenis herhaalt zich. Men heeft Clovis en die familie, die heeft men terzijde gesteld. Want zijn stadhouder heeft de macht overgenomen. Toen kregen we de Karolingers, hoe heet het luik weer? Nou ja, de naam wil meteen niet te binnen schieten. Maar de hele dynastie wordt dan aan de kant geschoven omdat de onderliggende laag het overneemt. Hè? Die lui met die lange haren, die werd aan de kant gezet. Hè? Nou ja, laten we zitten. Maar zo gaat het. En wij hebben Christus buiten de deur gezet. Ik kan het rustig zeggen, want als u mij zou vragen, ik hoop niet dat u dat doet, maar als u mij zou vragen naar de betekenis van de brief aan Laodicea, het briefje aan Laodicea in Openbaring 3, dan moet ik u verantwoorden dat daarin gesproken wordt over het christendom als zodanig in onze tegenwoordige tijd, in de zevende fase van de geschiedenis van het christendom, waarbij de Heer zegt, ik sta daar buiten, ik sta aan de deur en ik klop. Ja, daar staat er. En gij zegt, ik ben verrijkt geworden, ik heb er geen ding gebrek. Nee, zegt de Heer, maar wat ik tegen jullie heb is dat jullie onverschillig zijn, kan jullie geen bal schelen. Gij zijt lauw. En niet heet, niet koud, niet voor, niet tegen, lauw. Er kan niemand meer wat schelen. Wat wij hier doen, kan ze ook niet schelen. Geen interesse in de Bijbel, ook niet vijandig. Wij worden gewoon genegeerd. Maar mijn vader riep dat al, en die is al meer dan 30 jaar geleden overleden. Die riep al, weet je wat zo erg is? Vroeger gooiden ze nog wel eens stenen tegen het dak van de tent. Of tijdens de samenkomst sneden ze de touwen van de tent door, enzovoorts. Of ze stonden bij de ingang van de, ze wilden niet naar binnen, stonden bij de ingang van de tent te luisteren, in drommen. En dat was ook zo. Hij zegt, en nu, ze zien je niet eens staan. Je wordt volkomen genegeerd. En dat noemt men tolerantie, maar het is volstrekte onverschilligheid. En dat is wat het is. En de Heer zegt, daar sta ik buiten. Dat is Laodicea. Dat is de geschiedenis. Men heeft iets anders in de plaats van Christus gesteld. Men moet hem niet. En als men hem toch moet, geeft men hem eerst een andere identiteit. Die verbazend veel lijkt trouwens op die van Sinterklaas. Maar ja, die bestaat ook niet. Net zo min als Zwarte Piet. En daarom wordt er zoveel tegen geageerd, denk ik wel eens. Tegen iets waarvan iedereen weet dat het niet bestaat. Maar dat even terzijde. Het blijft een rare wereld, echt waar. Het is om te huilen, maar ik moet er dikwijls ook om lachen. Om dat komische gedoe allemaal. Maar goed. Wat wij dus vinden in de Bijbel is dat het koninkrijk als zodanig is aangebroken omdat Christus de koning is. Waarna iemand vraagt, maar wat doet hij dan? En toen zei zijn broer, Had hij dan een broer? Ja. Zij broeders. Er worden er een paar met namen genoemd. En een daarvan is ene Jacobus. Die voor zover wij weten ook één brief geschreven heeft. De brief van Jacobus. Maar die ook in Jeruzalem doorgaat in de kerkgeschiedenis. Althans als de eerste bisschop van Jeruzalem. Want ja, met terugwerkende kracht krijgen die mensen die stempels opgedrukt. Maar die Jacobus in Jeruzalem was de broeder des Heren. We hebben er trouwens nog een die we kennen als Judas. En die heeft ons ook een brief nagelaten. Of dat nodig was, die ene bladzijde. Die dan toch nog zoveel bijna letterlijk overeenkomt met de tweede brief van Petrus. Waarom moest Judas nog zo'n briefje schrijven? Zal ik u dat eens vertellen waarom dat moest? Waarom dat is, wat je daarmee moet? Als er toch niks nieuws in staat, omdat in 2 Petrus hetzelfde staat, in het algemeen. Zeg, eenvoudige reden, dan hoor je het ook eens van een ander. Nou ja, serieuzer dan. Maar dit was al serieus. Maar nog serieuzer dan. Dan hoor je het van de familie van de Heer Jezus, van de leden namelijk van het koninklijk huis. Van de belangrijkste, de machtigste, de hoogste dynastie op aarde. Die van het huis van David, want bij ontstentenis, apousia in het Grieks, bij afwezigheid van Jezus, de koning, de zoon Davids, is logischerwijze zijn broer, de meest aangewezen plaatsvervanger. De zoveelste in lijn van de troonopvolging. En dat verklaart waarom iemand als Jacobus, die pas heel laat tot bekering kwam en pas nadat de Heer aan hem verschenen was in zijn opstanding, volgens 1 Korinthe 15, waarom die Jacobus notabene het hoogste gezag heeft in Jeruzalem. Maar hij was van de allerhoogste adel binnen het Jodendom en eigenlijk daarmee in de wereld. Dat op wat ik nou voor heel groot zei over het Jodendom. Hè. Belangrijkste volk. Koninklijke volk, de koninklijke stam van Israël en van het koninklijke volk op aarde. En dan de familie van David, erfgename van de troon en wat het maar was. En die Jacobus doet een uitspraak in dit verband en schrijft een brief. En Judas schrijft ook een brief. En min of meer een dubbele van die van Petrus, maar mocht iemand dan zeggen, ja die Petrus kan me nog meer vertellen, dan zegt Judas, ja maar dan zal ik het doen, van ex cathedra. Dat wil zeggen vanaf de troon. En zo sprak Jacobus ook. Want de problematiek in Handelingen 15, dat weet u misschien nog, misschien niet, maar lees hem anders maar eens na. De problematiek in Handelingen 15 was dat Paulus, notabene, hij heette nog Saulus trouwens oorspronkelijk, maar dat Paulus op zendingsreis, op zijn eerste zendingsreis, dat is officieel hè, het was die van Barnabas en Saulus was de jongere generatie, maar onderweg draaien de rollen om kennelijk, dan wordt Saulus Paulus en dan wordt het niet Barnabas en Saulus, maar het wordt Paulus en Barnabas. Hè? En daarna wordt het gewoon Paulus. Maar goed, maar op die zendingsreis komen dus in het algemeen de Joden niet tot geloof, hoewel ze in het algemeen en in de eerste plaats ondanks Nijkerk het evangelie predikte aan de Joden. Sterker nog, ze deden dat in de synagogen. Heb je dat? In Klein-Azië of hoe het daar maar heet, want het heeft zoveel namen. Anatolië, mag voor mij ook, dat doet er niet toe, maar tot in dat Antiochië daar op Paulus' eerste zendingsreis, Handelingen 13 enzovoort. Uitgebreid betoogt hij aan de Joden dat Jezus is de Christus en dat God zijn beloften gedaan aan de vaderen vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Staat er letterlijk, linkse bladzijde, linkse kolom, precies in het midden. God heeft Jezus uit de dood opgewekt en daarmee de beloften aan de vaderen vervuld. Ze vonden het interessant, leken net Engelsen. Very interesting. Maar toen bleek dat de heidenen dat ook wel wilden horen. En in grote getalen kwamen opdagen om ook die boodschap aan te horen, zeiden de Joden, als het maar voor de heidenen is, dan willen wij het niet, want wij moeten onze identiteit bewaren. Nee, dat staat er niet bij, maar ik mag het toch wel verklaren. Toelichten hoe dat dan zit. Toen werden ze jaloers, staat er, met nijdigheid vervuld. Ze beseften niet dat dat al was vastgelegd in de woorden van Mozes in Deuteronomium 30, 32, daaromtrent. Echt? Nou ja, en in Jeremia en wat het maar was. Jesaja trouwens. Maar ze werden met nijdigheid vervuld en ze begonnen Paulus te lasteren enzovoort. Dat is wat er gebeurde. En toen kwamen er dus heidenen, dat wil zeggen niet Joden, want heidenen. Mijn grootvader zou zeggen, heidenen zijn mensen die op de heide wonen. Als je etymologie wil, een heiden is iemand die op de heide woont. En daarmee betoogde hij dat etymologie weinig betekent, woordafleiding. Want men moest een woord vinden voor iemand die niet Jood is. En er was een Nederlands woord voor, dat is Hilversummer. Want Hilversum ligt in het Gooi. En Gooi is een heiden voor een Jood uit Mokum, uit Amsterdam. Dus, nou ja, goed. Maar men heeft het woord heiden gekozen dus. Hè. En daar zitten we nu nog mee, het woord heiden. Prima. Goed, niet-Jood betekent dat. En de heidenen kwamen tot geloof. En toen hadden ze een ethisch probleem. Want nou was de vraag, moeten die nu heidenen tot geloof zijn gekomen in de toch Joodse Messias? Want hij was hoofd van de stam van Juda, uit het huis van David, hoofd van de stam van Juda, Joods. Moeten die heidenen nu ook onder de Joodse wet gebracht worden? Kortom, moeten ze besneden worden, maar dan in de brede betekenis van de term, dat wil zeggen, moeten ze onder de Joodse wet gebracht worden. Want het woord besnijdenis wordt gebruikt als aanduiding van de complete verzameling Joodse wetten. Paspartotum. Dat wil zeggen, een deel voor het geheel. Enzovoort. En daar krijgen ze dus discussie over, omdat die heidenen dat niet willen. En de gelovigen uit de Joden, die leven nog steeds onder de Joodse wetten. En die zeggen, ja, maar dan kunnen wij niet samen met hen aan tafel. En laat staan, aan de tafel des heren en dat soort dingen meer. Dus nou hebben we een probleem, we mogen niet eens bij elkaar over de vloer komen. Want die heidenen zijn wel tot geloof in Jezus gekomen als Messias, maar ze zijn niet kosher. Dus dat kan niet. Wat moeten wij daarmee? En toen is het enige echte concilie dat er ooit geweest is, heeft toen plaatsgevonden. Maar omdat de term bezet is, en het woord synode trouwens ook bezet is, heeft men ervan gemaakt het apostelconvent. Verzin ze maar. Het apostelconvent, ze moesten naar Jeruzalem om daar het een en ander te bespreken. Paulus zei, ik zou nooit gegaan, schreef er later over aan de Galaten. Hij zei, ik zou nooit gegaan zijn, want ik heb maar één baas boven me. En dat is niet Petrus of een apostel of iemand die een synode, een concilie of een broederraadsvergadering belegt in Jeruzalem. Hij zegt, maar ik ben opgegaan door een openbaring. De Heer heeft tegen mij gezegd dat ik moest. En toen ben ik gegaan. En daarna vertelt Paulus in Handelingen 15 en in Rome hoe dat dan gegaan is op zijn zendingsreis. En dus dat de Joden weliswaar niet tot geloof kwamen, maar de heidenen wel. Hij kon het ook niet helpen, maar zo is het gegaan. En de vraag was nog steeds, moeten die nu onder de wet gebracht worden? Daar hadden ze ruzie over, dat staat er ook. Onder elkaar oneens geworden zijnde enzovoort. Staat er allemaal. En toen zei Petrus, oh die is wel aardig, wat ik die ook even vertel nu. Toen zei Petrus, want die stond op, wat je zou verwachten dus ook. Die zei in vers 7 van Handelingen 15. Mannen, broeders, gij weet, staat niet in de discussie, dat weten jullie, hè. Gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond, dat woord mij hebben de vertalers al vroeger ingevoegd in de zin, ik vind het een beetje jammer, want de spanning wordt opgedreven. Gaat naar een climax toe, die zin. Je vraagt je af, wat gaat er komen? En dan moet je het niet verzieken door dat woord mij naar voren te brengen in de zin. Zie? Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord, namelijk het evangelie, zouden horen en geloven. Ik zeg het vooral omdat dit nogal eens aan Paulus wordt toegeschreven, dat Paulus degene is die het evangelie zou brengen naar de heidenen. Dat is een noodlottig misverstand. Toen riep iemand, dat heeft hij toch gedaan? En dan zeggen, ja, noem mij dan eens een apostel die dat niet gedaan heeft. Daar heb ik het niet over. Het gaat erom wat de specifieke bediening was van Paulus. En dat was niet het evangelie prediken aan de heidenen. Het was eigenlijk net andersom, het evangelie prediken aan de Joden. Als Romeins staatsburger. Als heiden. En dat is, ik zeg dat nu, maar dat is toch wat hij deed. Ook op zijn zending zijn ze overal de Joden bezoeken, de synagogen enzovoorts. En voor zover het evangelie officieel, daar hebben we het nu over, naar de heidenen moest. Want het moest toch eerst naar de verloren schapen van het huis Israëls, of wat dan ook. Binnenlands en binnen het volk eerst. Maar voor zover het naar de heidenen moest, hebben wij uitgebreide verslag in meerdere hoofdstukken, tot 3 maal herhaald, dit is de 3e keer, van Petrus, over hoe het zo gekomen is dat Petrus het evangelie bracht aan heidenen. Dat begint met het visioen en met dat laken en met die onreine dieren en wat dat maar was. Heb je dat nog? Simon, Petrus. En dan moest hij naar Cornelius. En Cornelius had ook zo'n naam, die heiden. En dat kwam dan weer bij elkaar. En Petrus zegt achteraf, zegt Petrus, ja, ik kon het ook niet helpen. Maar terwijl ik nog sprak, begonnen die lui ineens in tongen te spreken enzovoort. Ja, en toen moest ik ze wel dopen ook. Want ik kan het toch ook niet tegenhouden dan. Als God hen dezelfde gave geeft als notabene aan ons, de apostelen. Dan kan ik ze toch niet weren. Ja, het waren heidenen, ze waren niet kosher. Toen heb ik het nog eens nagelezen bij de kardinaal Baronius, de grote kerkhistoricus en bibliothecaris van het Vaticaan. Een legendarische man, groot geleerde in zijn dagen. En die zegt, Petrus heeft de deur. Oké, hij was Rooms en hij geeft natuurlijk alle voorrang aan Petrus, zult hij dan zeggen. Maar hij zegt, Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet en Paulus is door die deur gegaan vervolgens. Ja, doe maar. Maar het is Petrus. En wat Petrus hier zegt is, ik ben ervoor verantwoordelijk, fundamenteel, dat weten jullie, en ik hoop nu dat u het ook weet. Oh ja, ik weet ook dat u het anders gehoord hebt ooit. De kans is vrij groot. Daarom zeg ik dit ook met nadruk. Het was Petrus en Petrus zegt, ik ben ervoor verantwoordelijk. En hij zegt ook wat zijn, hoe je er al tegenaan kijkt. Hij zegt, en God, de kenner der harten heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest. En dan niet even als ons, maar gelijk als ook ons. Dat wil zeggen, gepaardgaande met het spreken in tongen. Als een demonstratie. Maar spreken in tongen is sowieso een demonstratie dat de zaligheid, het evangelie naar de heidenen zou gaan. Daarom in andere talen en belachelijke lippen. Ontleend aan Jesaja 28, maar die terzijde. Ik volg deze draad. En heeft God, de kenner der harten, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons, Joden, en hen, heidenen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof en niet door de wet. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der gelovigen, de discipelen, dat zijn dus die heidense gelovigen, om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Korter kan je het niet zeggen, denk ik. Ik vind het verrassend dat Petrus het zo kort zegt. Hij zegt, de wet is een juk dat wij niet kunnen dragen, onze vaders hebben het niet kunnen dragen, en dan willen wij het ineens gaan opleggen aan mensen die het sowieso nooit hebben hoeven dragen. Zo gaat het niet. Want wij, gelovigen uit de Joden, Petrus en de zijnen bovendien, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus, niet door de wet dus, niet de Mozaïsche, niet de Joodse, wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. Op zulke wijze als ook zij. En ik vestig de aandacht op dat Petrus het verhaal dus compleet omdraait. En hij zegt, wij Joden moeten op dezelfde wijze zalig worden als de heidenen. En dus, niet de heidenen moeten onder de Joodse wet gebracht worden, maar wij gelovigen uit de Joden moeten verlost worden van die wet. En dat is de strekking van wat nu ook verder volgt. En daarna neemt Jacobus het over. Nou ja, eerst is er nog een verhandeling over wat er dan verder gebeurd is en hoe dat dan was met Paulus en wat diens rol daarin was. En daarna neemt Jacobus het woord, die moet uitsluitsel geven, want ja, dat is de koning, nee, de vervanging dan, uit het Davidische huis. En die zegt dat in overeenstemming met het profetisch woord, zoals aangehaald, geciteerd, bovendien, bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem in Handelingen 2, door een die ook Simeon heette, net als Petrus. Het is niet voor niks dat die lui allemaal Simeon heette, hoor, maar dat ga ik niet uitleggen, nu. Maar hij zegt dat in overeenstemming met het profetisch woord, dat inderdaad door Simeon in Lucas 2 in de tempel geciteerd is geworden, God eerst een ander werk doet alvorens zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Hij doet niet een Joods werk. God doet een werk dat volstrekt buiten het Jodendom omgaat. En dat is nog een versterking van wat hiervoor aan de orde was. Joodse wet? Nee. Joden moeten zalig worden op gelijke wijze als ook heidenen. Dat zo zonder meer. En vervolgens, God doet een ander werk. Dat wil zeggen, dat is een werk dat niet primair gericht is op de bekering van het Joodse volk. Met als gevolg, noodzakelijk volgens de profetieën, de openbaring van het Messiaanse Rijk op aarde. Maar in afwachting daarvan, de prediking van het evangelie aan alle volkeren om daaruit de eerstelingen te verzamelen. Dat is wat Jacobus zegt. En hij zegt wat die troon betreft van David, want de troon van God heeft Jacobus niks mee van doen, maar wel met de troon van David. Hij zegt wat de troon van David betreft en dus van ook mijn huis, dat is nu niet aan de orde. Dat heeft iets van doen met het Joodse volk, dat is waar. Met Juda, met het tweestammenrijk of de erfgenamen daarvan. Maar dat is niet aan de orde. Dat komt pas nadat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen, vers 14, een volk aan te nemen voor zijn naam. En bij dat woord kijk ik altijd de kring rond. Om te kijken of het bij u in die Bijbel ook zo staat. Want in mijn Bijbel staat om een volk aan te nemen door zijn naam. Maar dat schijnt alleen in deze jongbloedversie het geval te zijn. Het is een zetfout. Het moet zijn een volk aan te nemen voor zijn naam. En meestal staat het er wel goed. Dat u dat even weet. Hè? Of het door zijn naam. Ja, wel, maar dat staat er niet. Het staat voor zijn naam. Want de gemeente is een volk voor zijn naam. De gemeente is tot heerlijkheid, tot meerdere heerlijkheid van Christus. En dan volgt, hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, Nou grijpt hij dus inderdaad via die Simeon uit vers 14 verder terug naar het Oude Testament. En hij zegt niet de woorden der profeet, maar der profeten. Het is er maar niet één, maar meerdere. Hoewel hij er maar één citeert, overigens. En dat is Amos. Gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren. En na deze is een van de synoniemen, dus voor de eindtijd trouwens, in het algemeen. Na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David, de hut dus, de tent, de hut. De tabernakel, het huis van David, die vervallen is. Kortom, hetgeen daarvan verbroken is, zal ik wederopbouwen. Ik zal dezelfde, de troon van David, dus het huis van David, weder oprichten. Dat is nog niet gebeurd, dat moet dus nog gebeuren. Mocht u nou zeggen, maar hoe redde traditioneel christendom zich daar dan uit? Als men niet gelooft in de herstel van de troon van David, dan moet ik u zeggen, nou, een beetje theologisch, die vrij gaat te vangen. Dus men heeft uitgevonden dat de Heer is de zoon van David en hij zit op een troon. Dat is dan dus de troon van David en het is in de hemel. En men zegt dus, dat is dus al gebeurd. Daarbij heb je niet verklaard wat het betekent na deze. Want het betekent dat God eerst, vers 14... de heidenen bezoekt om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas, want dat is toch de portée, hoe heet zoiets, de strekking, het gewicht van deze woorden. Daarna pas zal hij wederkeren, in aansluiting bij Handelingen 1. Zult gij in deze tijd de koninkrijk oprichten? Gij zult mijn getuigen zijn en daarna voer hij ten hemel. Dat is in één zin gezegd wat er gebeurde, Handelingen 1. Met de boodschap, deze Jezus zal al zo wederkeren. En Jacobus haalt dit hier aan en zegt, maar voordat hij wederkeert, verzamelt hij zich eerst, of roept hij zich eerst een volk uit de heidenen. En dat is wat hij tot vandaag nog steeds doet. Is het de laatste dagen? Ja. Is het in overeenstemming met de profeten? Ja, zegt Jacobus, het is in overeenstemming met de profeten, want dat staat er toch. Nou weet ik wel dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament verborgen is, maar het betekent wel degelijk dat als je het zoekt, zou je het daar moeten zoeken, want daar is het verborgen. De Bijbel zegt niet dat gemeentelijke waarheid niet in het Oude Testament gevonden kan worden. Zegt juist dat het daar wel gevonden kan worden, want daar is het verborgen, bedekt. Want dat is wat verborgenheid, verbergen, betekent. Letterlijk bedekken. Zoals openbaren betekent ontdekken, namelijk ontsluieren. De bedekking wegtrekken. Begrijp je wel? Dus je vindt het inderdaad in het Oude Testament. Ik heb ooit een serie van 30 avonden lezingen daarover gehouden, hoe je dat wel degelijk vindt in het Oude Testament. Vooral in het licht van het Nieuwe. En dit is toch tamelijk orthodox wat ik nu zeg, dat je in het Oude Testament moet lezen in het licht van het Nieuwe. En als je dus je afvraagt, wat betekent dat God zegt, ik heb je gezonden tot aan het einde der aarde om een licht te zijn en dat soort dingen meer, dan zegt Simeon in Handelingen 2... en Paulus in Handelingen 13, dat van toepassing is op onze dagen, waarin het evangelie, de zaligheid, een domicilie heeft, niet in Jeruzalem, maar ergens onder de heidenen, aan het einde der aarde. En als je de Heer zoekt, nou niet in Jeruzalem. En iedereen weet dat dat klopt, ook historisch. Er was dan wellicht een christengemeente in Jeruzalem, maar binnen afzienbare tijd was er niks van over. En van Jeruzalem trouwens ook niet. Het is verdwenen. En het verhaal verplaatst zich naar Rome, toch. En daar ontleent de Romeinse kerk haar identiteit aan. Meer specifiek was het, maar dat staat niet in de Bijbel, dus ik mag het niet zeggen nou eigenlijk. Maar meer specifiek was het naar het Palatium Britannicum. in het huis van Caradoc en zo. En Pudens en hoe ze maar heten, Claudia enzovoorts. Nee, die namen, sommige ervan worden in de Bijbel genoemd. Maar dat is nou mijn punt niet. Het punt is dat wel degelijk het koninkrijk is aangebroken, maar niet geopenbaard. Want, daar sluit ik dus nu mee af, want als het gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus, letterlijk in Jeruzalem, het herstel van het Davidische koningshuis, zichtbaar en met uiterlijk gelaat en dat soort dingen meer, dan moet ik u zeggen dat dat naar Bijbelse maatstaven en overeenstemming met het profetisch woord wacht op de bekering van het Joodse volk. En de omstandigheden waarbinnen dat zal gebeuren worden door de profetieën vermeld. Daar hebben we het nog over van de week. Maar het wacht op de bekering van het Joodse volk. Niet van alle Joden, van het Joodse volk. Dat is dus de regering. De top. Wie of wat dat maar wezen mag en hoe die functie ook maar heet. Dat is waar het over gaat. Maar dat wil niet zeggen dat als het Joodse volk niet tot geloof komt, dat dan dus het koninkrijk niet is aangebroken. Het is wel aangebroken, maar daarom zegt de Heer, bid al dus, uw koninkrijk komen. Ik roep altijd, waar vandaan dan? En het antwoord lijkt me voor de hand te liggen. Waar de koning is, daar moet het vandaan komen. Het moet nederdalen uit de hemel naar de aarde, zich uitbreiden vanuit de hemel naar de aarde. En in gedachten ben ik natuurlijk in Openbaring 21 en 22, bij het nederdalen van het Jeruzalem, dat visioen daar, enzovoorts. Ik bedoel, het is volstrekt Bijbelse terminologie, Bijbelse beelden, gelijkenissen, wat het maar is. Zie? Maar het is laatste dagen, want de Messias is als zodanig aangesteld en in eerste plaats gesteld, gezet aan de rechterhand Gods. Daarmee zijn de laatste dagen aangebroken. Dat zei Petrus, en omdat ik geloof dat heel de Bijbel het woord van God is, en dat Petrus niet alleen een visser was, maar bovendien een profeet, en zijn woorden profetisch karakter hebben, dus sowieso woorden God zijn, geloof ik dat dat dus inderdaad zo is. En dat de laatste tijden zijn aangebroken bij de opstanding van Christus, daarmee het nieuwe verbond in werking is getreden. Want dat wacht ook niet op de bekering van het Joodse volk, dat wacht op de komst van een middelaar van het nieuwe verbond. En dat is Christus, zegt de Hebreeënbrief, op grond van zijn opstanding. Niet wegredeneren, niet zeggen, maar het was toch voor Israël. Zeggen, ja, het is ook voor Israël. Maar dat wil niet zeggen dat het niet voor u en mij is. Afgezien van de vraag of je misschien dan toch Israël bent. En zo niet, waarom dan toch? En zo ja, waarom dan toch weer niet? Dat zijn allemaal discussies waar het nu over, niet over gaat. Waar we het nu over hebben, is gewoon dat God zijn werk doet. En dat een ieder die gelooft, gezegend wordt met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat wil zeggen, deel krijgt aan de roeping en de hoedanigheden, de attributen van Christus. En dus deel krijgt aan zijn uitverkiezing, ik zeg dat maar in Genève. Deel krijgt aan zijn uitverkiezing, deel krijgt aan zijn predestinatie tot zoonstelling, want wij zijn onderweg als gelovigen naar onze zoonstelling. Nee, niet de bruid. Wie zei dat? Nee, zoonstelling. En dus schreef de apostel aan de Korintiërs, houd u mannelijk. Zo is het maar net, als u tenminste nog het verschil kent tussen... Nou ja, sorry. Ja, opgroeien tot een volkomen man, als lichaam van die man, van Christus, om betrokken te worden in zijn priesterlijke en koninklijke activiteiten, straks als hij zijn koninkrijk en daarmee zichzelf en dus zijn gemeente zal openbaren. Vanuit de hemel. En aangezien de Christus met heel zijn lichaam zal komen uit de hemel, betekent het dus ook dat logischerwijze de gemeente dus eerst hem tegemoet moet gaan in de lucht om met hem in heerlijkheid te verschijnen. En daar heb ik niet eens een Bijbeltekst bij nodig. Ja, die zijn er wel. Oh, natuurlijk zijn die er wel. Ja, zeker. Maar ik bedoel maar, het is vanzelfsprekend. Dat is de positie van de gemeente. Eerstelingen van dat koninkrijk. Dat aangebroken is bij zijn kroning. En dat in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden. Maar voor die tijd verzamelt zich God een gemeente van eerstgeborenen. Of zoals elders staat, de oogst is de voleinding der eeuw. Matthäus 13 bijvoorbeeld. Maar voordat de echte oogst plaatsvindt, is er eerst de verzameling van eerste vruchten, eerstelingen uit de oogst. En Jacobus schreef en zei, dat zouden wij zijn. Dat is niet Handelingen 15, dat is Jacobus 1. God heeft ons wedergeboren door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen. Dat is het woord voor eerste vruchten van de oogst. Eerstelingen zijn de schepselen. En elders heet het, God heeft ons geroepen als wedergeborenen tot priesterschap. Dat heeft betrekking op het zogeheten universele priesterschap van alle gelovigen. En verder zijn we onderweg naar onze aanstelling tot koningen in de toekomst. Want niet alleen hij zal gekroond worden, maar wij als zijn lichaam, als zijn volk, net zo goed. Een koninklijk volk met recht, wat de Bijbel in het Grieks noemt, een ecclesia. De raad van oudsten uit het volk, dat deelt in de heerlijkheid van de koning. Uitgezocht en verzameld door de koning zelf. Dat is wat hij in onze dagen doet. In deze laatste dagen. Waarin trouwens nog veel meer gebeurt. Maar daarover hebben wij het weer morgenmiddag.